Geliefde gemeente, de stof voor onze overdenking is uit het u voorgelezen schriftgedeelte, Handelingen 11. Handelingen 11, ik lees u daarvan voor het 21ste vers. Handelingen 11, vers 21, daar spreekt het woord van de Heere aldus. En de hand des Heeren was met hen. En een groot getal geloofde en bekeerde zich tot de Heere. Tot zover. Letten wij op verstrooien. In de tweede plaats op strooien. En in de derde plaats op Gods zegen. Verstrooien. Strooien. En Gods zegen. Eigenlijk neemt Lucas, de schrijver van de handelingen door de Heilige Geest, hij neemt de draad weer op van het verhaal dat hij geschreven heeft en waar hij gebleven was bij Stefanus, die gedood was, gestenigd. In die tussentijd worden nog verschillende dingen gemeld. De bekering van Paulus en van, ja, nog meer dingen, ook van Petrus, die naar Caesarea gaat, naar Cornelius, die hoofdman. Maar nu gaat hij weer verder, om ons te verkondigen de grote werken van God. En onze eerste gedachte was, verstrooien. Weet je, als je de handelingen aandachtig leest, dan merk je dat het niet zo eenvoudig is. Ja, dat het erg moeilijk is om van je plaats te gaan. Ik bedoel daar dit mee. De Heer had gezegd tegen zijn jongeren, predik het evangelie aan alle creaturen en gaat uit in de gehele wereld. De volken onderwijzende en dopende. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. En toch, hoe wordt dat nou waar? Hoe wordt dat nou vervuld? Kijk, dat drijven van de Heilige Geest, dat kan zo hevig zijn dat de deur open gaat en dat ze beginnen te spreken, gij Israëlitische mannen. Maar ja, zo'n hoogtepunt, dat heb je niet altijd. Dat was voor de apostelen ook zo. En daar komt bij, ja, je zou zeggen, de Heilige Geest, de Heere God is zo sterk, die kan ze zo oppakken en door de lucht heen en ergens neerzetten, maar ja. Dat is niet de gewone weg van de Heer. De Heer had Jona ook wel op kunnen pakken en zo midden in Nineveh neerzetten. Maar dat deed de Heer niet. Want de Heer, ja, die wil mensen toebereiden voor zijn dienst. En om te doen wat hij zegt. En de Heer wil geen pionnen verschuiven. Op het schaakbord. Dat is niet de gewone weg van de Heer. Nou hoef je dat natuurlijk die mensen niet kwalijk te nemen. Dat die mensen nogal erg honkvast waren. Er zijn hier en daar van die kleine doorbraakjes geweest. Dat wel. Filippus is in Samaria terechtgekomen. Maar dat waren ergens nog Joden. Al waren het Samaritaanse Joden. En Petrus. Die heeft helemaal een goede zet in de richting gehad. Want ja, toen hij in Joppe was, toen kreeg hij een gezicht van dat laken dat uit de hemel kwam neerdalen. En het was aan vier hoeken, werd het vastgehouden. En dan zag hij allemaal van die vreemde, afschuwelijke beesten, tenminste voor de Jood, onrein, die hij niet mocht eten. En toen kwam er een stem die zei, sta op Petrus, slacht en eet. Maar hij wou niet, hij deed het niet. Hij zei, Heere, dat kan ik niet doen. Ik heb nog nooit iets gegeten dat gemeen en onrein was. En het ging zo door tot drie keer toe. En de Heere zei tenslotte: Petrus, zul jij gemeen en onrein achten of maken wat ik rein maak? Wat ik gereinigd heb? En inmiddels werd er aan de deur geklopt en er stonden de afgezanten van Cornelius of dat hij alsjeblieft wilde komen. Nou, Cornelius, dat was geen Jood. En Petrus heeft nog een hele redenvoering gehouden in Jeruzalem om zich te verantwoorden dat, ja, dat het evangelie en dat de Heilige Geest ook geschonken werd aan de heidenen. En toen waren ze blij. In Jeruzalem waren ze ook blij dat nu ook de Heilige Geest gegeven werd aan de heidenen. En toch, ik zei al, ja, het woord van God ligt er in het leven van Petrus en van de apostel en van ons allemaal. Maar om nou eens op te staan in de mogendheden des Heren en te zeggen, nou, ik ga naar de weg die de Heere gewezen heeft. Dan moet je maar eens kijken in de praktijk van het leven wat er van terecht komt. Met alle wetenschap die er is, dat is niet goed te praten. Ik zeg dat niet uit een soort, een soort dode lijdelijkheid in de zin van, nee, het is niet goed te praten. Als een mens van harte voor het aangezicht van de Heer zijn naam beleden heeft, en voor de Heer heeft uitgesproken aangaande mij en mijn huis. Wij zullen de Heere dienen. En het versukkelt en het verachtert dan allemaal zo. Dat is niet goed te praten, dat is onze eigen schuld. Ook als de Heer een woord, ja zijn eigen woord gegeven heeft. Waar je op aan kunt dat vast en zeker is. En dat de mens daar geen gebruik van maakt. En dat hij daar niet naar luistert. Of hij hoort het wel, maar ja. Ja. Hij is er niet werkzaam mee. Dat is natuurlijk onze eigen schuld. Maar we zijn niet beter. Je moet niet zeggen, hè, wat waren, er zat ook niet veel zendingsijver bij die mensen, ja. Je kan natuurlijk wel een opgeschroefde zendingsijver gaan vertonen met de grote manifestaties en massabijeenkomsten en met oude kleren en postzegels en noem maar op. Dat je het, oh, geweldig, geweldig. En maar de andere dag, dan sukkelt iedereen weer met zijn ziel onder zijn arm verder. Kijk, die komt in het, maar ja, dat is nog wat anders ook. Want deze mensen, die hadden echt persoonlijk die opdracht gehad. Gij zult mijn getuige zijn. Dat was bijzonder, een opdracht aan de apostelen. Ja, zo gaat dat nou in het leven. Stel nou voor, ja, Petrus die kan er ook niet toe komen om te zeggen, nou, vrouw, of vrouw, jij was getrouwd, geef me spullen maar, pak mijn koffertje maar, doe mijn pakte maar in, ik ga weg. Waar ga je naartoe? De Heer heeft het gezegd, predik het evangelie in de hele wereld, aan alle volken. En ik moet gaan. Ik weet niet of ik nog terugkom, maar God bevolen en de woorden van zijn genade. Maar ja, daar komt zo niet van. Het de Heer die zet zomaar een Filippus op de woeste weg. Dat was een diaken, geloof ik. Filippus, om die moorman het evangelie te preken. Nou, je zou zeggen, dat is een mooi werkje voor Petrus. Of voor Johannes. Of Jacobus. Maar ja, die hebben het allemaal druk in Jeruzalem. En de Heer is vrij hoe hij het doen wil. En nou komt, dat is nou zo opmerkelijk, hè. Daar moet je om denken. Mensen, dat nou wat voor ons overkomt als puur negatief. Dat de Heere dat nou allemaal zo kan besturen en bestuurt, dat het juist goed komt. Ze zeggen wel eens, ja, de duivel. Ze hebben de duivel wel eens vergeleken met een herdershond. Als er een schaap weggelopen is, dan komt die hond grommend erop af. En die jaagt het schaap terug naar de kudde. Nou, zo zegt men, zo kan God zelfs de duivel gebruiken. Om de zondaar weer terug te jagen naar de kudde. Maar het klinkt gek als ik zeg dat God die herdershond ook kan gebruiken om de kudde een beetje uit elkaar te jagen. Dat kan ook. En dat wij denken, oh, oh, oh. Wat moet er toch van de kerk terechtkomen? Wat moet er toch van alles terechtkomen? En dat we zo geen oog hebben op de dingen die we niet zien. Maar dat we alleen kijken naar wat we zien. En dan zeggen we, ach en wee, ik ook. En dan vergeten we. Niets kan zijn hoog besluit ooit keren. Het blijft van geslacht tot geslacht. Vergeten we. Dan kijken we alleen naar onze eigen kant. Naar de problemen, naar het verdriet, naar de moeilijkheden. Naar het onherroepelijke, naar de dood, naar het sterven, naar ziekte en alles wat je om je heen ziet gebeuren. In plaats dat we nou zouden zien op die God die zegt, alle dingen moeten medewerken ten goede dengene die naar mijn voornemen geroepen zijn, die mij lief hebben. Nou bereikt de Heer toch zijn doel. En dat is ook iets om verblijd over te zijn, dat de Heer toch zijn doel bereikt. En dan moet je het even ophouden met te zeggen, ja, maar de mensen die bereiken ook de doelen. De mensen die doen dit, de mensen die doen dat. En een heleboel van die mensen, die, wat komt er van terecht, wat blijft er van over? Daar gaat het even niet om, laat dat nou eens even rusten. God bereikt zijn doel. Hij maakt zijn woord waar, zijn belofte. Nou, toen die Stefanus dood was, toen ontstond er een behoorlijke vervolging. En die man die zat daar in zijn eentje, bezweek die onder de stenenregen van de Joodse raad. Zo boos waren ze op hem. En wie had toen nou kunnen denken dat de Heere die uitbarsting van woedende haat, dat God die zou gebruiken tot lof en prijs van zijn grote naam. Om het huisje wat breder te maken. Om te vervullen wat die oude Jesaja al gesproken had. Maak door de mond des Heeren, maak de plaats uw tenten wijd. Slaat uw pinnen vast in. Uitbreiding. Ja, God zal het waarmaken. En hij doet dat ook, maar op een wonderlijke wijze. Door die woede uitbarsting. Zijn tezamen vergaderd Herodes en Pilatus tegen het heilige kind Jezus, maar ook tegen de apostelen. Alles is in de weer. Jacobus wordt gedood. Petrus in de gevangenis gezet. Er wordt gegeeseld. Nou ja, tenslotte, de apostelen zelf, die hebben nogal een behoorlijke naam bij het volk. Die kunnen wel blijven, nemen we aan, de meesten. Maar je zou zeggen, de gewone man die krijgt het zwaar te verduren. En onderschat Paulus ook niet. Want hij is inmiddels bekeerd, dat hebben we gehoord. Of dat staat in het voorgaande beschreven. Maar deze geschiedenis grijpt nog even terug. Paulus doet ook zijn best om zijn gemeente te verwoesten in Jeruzalem en daarbuiten. En hij had een vermaak, een behagen in de dood van Stefanus. En daar gaan die mensen nou. De Jeruzalemse gemeente, die wordt uit elkaar geschud. Door de druk en door de vervolging. Ze worden verstrooid. Je zou zeggen, die ellendige leidslieden. Die akelige Herodes. En wie er dan ook maar aan de touwtjes trekt. En je zou nog verder kunnen kijken en zeggen, ja, die duivel ook, wat heeft die duivel toch een macht? Onder de toelating van God. Want dat is toch het eigen werk van de duivel, om te verstrooien, om uit elkaar te trekken, om te versplinteren, om te vernielen. Hij doet niet liever. Maar, als je nou dit schriftgedeelte leest, dan zeg je, jongens, je kan nog verder kijken dan de duivel. Je mag nog verder kijken dan de duivel. Je mag verder kijken van de duivel. Dan de duivel. Want er is er één die is hoger dan de hoogste. Die alles in zijn hand heeft. Die duivel nog kan zetten naar zijn wil en welbehagen. En dat hij nog mee moet werken ten goede. Al is het een geest van alle dood en moorddadigheid. Het is haast niet te geloven dat de Heere God dat nou kan. Dat hij dat ook doet, dat mag ook tot een troost zijn bij de raadselen van het leven. Als je zo voor het aanzien van de dingen moet zeggen, hoe kan dat nou, want God is toch de baas. God regeert toch, hoe kan dat dan? En dat toch, al zien we het misschien nu niet, of niet altijd, en dat God toch, dat ellendige gevroed. Want er zijn een hoop kinderen des Heeren in die tijd ook gedood, zeker wel, en in de gevangenis opgesloten, dat God dat allemaal in zijn goddelijke handen houdt. Zijn oppergezag gaat erover. Hij kan niet doen wat hij wil. Dus ja, je kan van alle kanten tegen de verstrooien aankijken. Je ziet daarin de overheden en de machten hun handen uitstrekken. Je ziet die Satan die belust is om krijg te voeren tegen het zaad van de Heer Jezus en om dat van de aarde te verdelgen. En dan heel hoog in de verte is die God van het eeuwige welwaar. Die God die zegt, ik wil en wij zullen. Ik zal het maken. Kijk dat. Oh, dat zien we niet altijd. Inderdaad, dat zien we niet altijd. Want je zou zeggen, dan zou een mens nog een vrolijk leven hebben altijd. Als er altijd zijn oog op gericht was, dag en nacht. Maar zou het altijd goed gaan? Nou ja, het gaat ook altijd goed. Dat geloof ik wel. Ik geloof dat het goed gaat. Het zij dat wij sterven, het zij dat we leven. Maar ja, je ziet toch heel wat verdriet. En heel wat somberheid. En heel wat dingen dat je zegt, ach, wat een druk en wat een narigheid. En God de Heer regeert, maar een mens gelooft het maar niet. En hij heeft altijd weer nodig dat hij het van Gods wegen mag geloven. Want anders is het een opgezegd lesje. En als het dan een klein beetje anders gaat dan dat hij denkt, dan is hij al weg. Mens is niks waard. Hoe ouder dat je wordt, hoe meer kom je erachter. Echt, dat je zegt, Heere, het is allemaal niks. Onze grondslag is in het stof. We wonen maar in een leem hutje. Als er maar iets is, dan weet je het niet meer. Dan raak je hoofd al in de war. En dan ben je helemaal van streek. Zo is nou een mens. Ja. Maar God regeert. En dat licht, dat breekt toch altijd weer door. Omdat de Heere gezegd heeft dat het licht in de duisternis schijnen zal. Die ook in onze harten geschenen heeft. Degene die verstrooid waren, daar gaan de mensen om met hun schamele bezittingen, met hun ezeltje of met hun kruiwagen of bakfiets, daar gaan ze. Door de verdrukking. Want toen ze eenmaal bloed geroken hadden, dat bloed van Stefanus, dan net als met een hond, als die één schaap een knauw gegeven heeft, dat die bloed geproefd heeft, dan is die niet meer te houden. Dan slacht hij de schapen gewoon af. Zo is nou met mensen ook. Zo is Stefanus aangepakt en hij is gestorven. En dat heeft het vuurtje nog wat verder aangewakkerd. Het is een mens toch. Een moorddadig schepsel. Als je ook denkt hoe langzaam aan die vervolging tegen het Joodse volk gegroeid is. Hoe gemeen, hoe subtiel dat ze dat allemaal hebben voorbereid. In de pers, in de boeken, in de literatuur, in de film, op alle terreinen werden die Joden als het ware heel langzaam aan, werden ze in een bepaald daglicht gesteld. Zodat een heel volk tenslotte in de vaste veronderstelling leefde. Ja, dat is het gevaar. Dat is de pest. Dat is de bedreiging. Dat zijn de boosdoeners. Die hebben alles in handen. En die willen de heerschappij hebben over de hele wereld. En dan zijn we allemaal verloren. Zo. Zo gaat het vaak. Stefan is weg. Slaat erop, jongens. En nu worden er een heleboel mensen verdreven. De apostel niet, nee. Nee, dat zijn nog. Die mannen hebben nog een grote naam in Jeruzalem. Bij het volk. In het algemeen. En Ze zijn wel aangepakt en ze zijn gegeeseld en ze hebben ook in de gevangenis gezeten. Maar er zijn zulke wonderlijke dingen aan de hand telkens. Ja, dat moet trouwens nog komen hoor, gedeeltelijk. Want ik lees in 12 hoe Jacobus onthoofd wordt door Herodes. He, maar ik bedoel maar, al die tendensen die zijn hier aanwezig. En dan gaan die mensen daar. Ja, waar moeten we naartoe? Evacueren, maar... Je kan natuurlijk wel zeggen, nou ja, het is een, ik zei verleden week, in die eerste christentijd waren er een heleboel mensen die er zo mee wegliepen om martelaar te zijn, dat het ook niet helemaal normaal meer was. Dat kan natuurlijk ook, hè. En er waren erbij, die zochten het gewoon. Dat hoeft ook weer niet. Je hoeft niet te zeggen, maak mij maar dood, of hang mij maar op, of leg mij maar op de pijnbank. Dat hoeft ook niet. En dan erbij, ja, je moet er maar eens mee bedenken dat je echt levensgevaar bedreigt. Dan zou je toch denk ik ook zeggen, nou laten we maar proberen daar en daar naartoe te gaan. Laten we maar weggaan. En laten we de Heere vragen of dat er nog een plekje is waar we ons bivak op kunnen slaan. Zo gaan ze weg. En dan gaan ze heel ver. Ze komen in de delen van Tyrus en Sidon, dat de Heere Jezus ook wel eens geweest. Fenicië, die kuststrook daar. En nog verder. De Cyprus. Het eiland in de Middellandse Zee. Daar komen ze ook. En ze komen tot Antiochië. Dat is, ja, een soort hoofdstad van Syrië. Maar nog verder weg. Een stad van, men denkt, 500.000 mensen. 5 keer zo groot, ruim. 6 keer zo groot, ruim. Als Hilversum. Dan Hilversum. Zoveel groter. Aan inwoners. En overal waar ze langskomen. Gaan ze. Preken. Tot de Joden. Alleen tot de Joden. Daar zie je nog weer. Die beperktheid. En dat dat toch. Niet allemaal. Levendig is. Loof. Loof de Heere gij heidendom. Gij volken prijs, zijn naam alom. Het leeft toch niet allemaal. Ze richten zich hoofdzakelijk tot hun volksgenoten. Begrijpelijk natuurlijk. En, nou dat is dan, dat kan nog een aangename reis geweest zijn. Al was het een zwerverstocht en al waren het verdrevenen. Maar ze zullen toch hier en daar wel een opkikkertje gehad hebben ook. Dat ze... gemerkt hebben dat de Heere in het midden was en dat de Heere het woord gebruikt en dat ze kinderen des Heeren ontmoet hebben hier of daar. Weet je wat zo typisch is? Opvallend zelfs. Je leest niet dat het ouderlingen waren, of diakenen, of apostelen. Het waren gewoon mensen, gelovigen. Die op weg zijn. En die hier en daar het woord verkondigen. Aan hun volksgenoten. Het woord spreken. Dat is ook eigenaardig. Ja, je kan zeggen. Ja, die apostelen, ja. Maar de Heere kan ook zeggen. Jongens, gaan jullie er eens op uit. Kan de Heer ook. Je hoeft per se geen paar trapjes hoger te staan. Op een preekstoel of zo, om een getuige te zijn van hem. En dan moet je kijken, er zit iets zo van een glimlach in van God, hè. Die apostel hier zou zeggen, nou, Petrus, die zal wel erop uittrekken. Die hebt dat meegemaakt met Cornelius. Zult gij gemeen maken wat ik gereinigd heb? Petrus, die zal wel vol vuur zijn koffer pakken en erop uitgaan. Petrus, die zit gewoon in Jeruzalem. En de ander ook. En de gewone mensen, ja gewone mensen, hoe zeggen we dat zo vreemd, de gewone mensen. Het zijn allemaal gewone mensen of ongewone mensen. En maar die gaan erop uit het woord sprekende. Alleen tot de Joden. Wat dat betreft zijn ze nog niet zo veel verder dan de apostelen. En dan lees je, en er waren enige Cyprische en Cyreneese mannen uit hen... welke het Antiochië gekomen zijn, de spraken tot de Griekse verkondigende Heere Jezus. Wat wordt hier bedoeld? Met die Cyprische en Cyreneese mannen. Mannen van het eiland Cyprus en mannen daar ergens uit die contreien van Egypte, Afrika. Wat wordt ermee bedoeld? Dat waren Joden. Daar moet je niet mee in de war raken, hoor. Dat waren Joden. Maar het waren Joden die waren geboren en getogen in die landstreken. En die werden dan ook al zo aangeduid. Syrische en Syrenese mannen. Dat wil zeggen, nou ja, ze noemden dat ook wel Hellenisten. He, dat waren mensen die in het grote Romeins-Griekse Rijk geboren en getogen waren. Die hadden wat verder gekeken dan hun neus lang was. Dat niet alleen, maar ze hadden ook kennis gemaakt met diverse mensen. Ze waren over het algemeen, ja, het klinkt nou een beetje raar mensen, maar ik probeer het zo duidelijk mogelijk te zeggen. Ze waren over het algemeen wel iets wijder van blik, iets breder van blik dan de mensen die nooit verder geweest waren dan Jeruzalem en Judea. Laat het zo maar stellen. Want, ja, ze vormden grote gemeenschappen, want waarschijnlijk waren er toen wel zo'n 40.000 Joden in Antiochië. En ze hadden, en in Cyprus waren er ook heel veel, Barnabas kwam zelf ook van Cyprus. En je had overal veel nederzettingen van Joden, en vooral in Antiochië waren ze een sterke handelskolonie. Maar je voelt het verschil, hè? Dat net als bijvoorbeeld, ik zeg niet dat het altijd beter is hoor. Als er nou een paar Amerikanen bij ons binnenstappen, weet je wel, of die nemen hier eens een kijkje, ja, dan vinden ze het allemaal erg klein, erg kleinschalig. En, er zijn een heleboel dingen. Ik denk altijd aan die oude Van Tuyl, weet je wel, ik weet niet of hij nog leeftijd weer naar Amerika gegaan, maar als hij al die verhalen hoorde, oh mensen, dan zou je zeggen, man, ik snap niet dat je vertel en sprong niet naar Amerika gaat weer. Hij is er nou ook weer naartoe gegaan al lang, maar ik bedoel maar, hè. Oh, dat gedoe hier. Bij ons, zo gaat het dan vaak. Er zal ook wel een portie chauvinisme bij komen, denk ik. Maar je begrijpt het wel, toch, dat daar alles heel anders is. Groter op en, ja, niet zo aan allerlei regeltjes en wetjes gebonden, misschien als hier. Ja, het kan hier ook moeilijk anders, want we zitten allemaal hutje bij mutje. Dus het moet een klein beetje geregeld worden, maar je begrijpt dat wel. Nou, zo waren die Cyprische mannen, dat waren mannen die, de ouders, die waren bijvoorbeeld al lang geëmigreerd. Die hadden een winkel of een bazar of wat dan ook daar ergens. En die kinderen waren daar geboren, die hadden op school gegaan, die spraken buitengewoon goed Grieks. Het was wel een voertaal, maar ja, een hoop waren er die er ook niet zoveel van maakten. Maar hun wel. En die hadden boeken gelezen meer en die waren in de bibliotheek geweest en die hadden de grote monumentale bouwwerken en kunstwerken van die tijd een beetje bekeken. Kortom, die mensen waren behoorlijk algemeen ontwikkeld. Staat de Heer helemaal niet in de weg. Die horen ook bij die verdrevenen. Die ook weggedreven zijn. En die mensen met een tamelijk brede ontwikkeling en informatie. En als die mannen, die Joodse mannen, die opgegroeid waren elders, als die in Antiochië gekomen zijn, hoe wijs is toch de Heilige Geest, hè? Hoe wijs. Hoe wijs. Dan gaan deze mannen, juist deze mannen, die gaan spreken tot de Grieken. En dan worden er niet Griekse Joden bedoeld. Nee, dan worden er puur Grieken bedoeld. Inwoners van Griekenland. Geen Joden. Maar geboren Grieken. Heidenen. Ja, nou ziet de Heere overal. Ziet de Heere in zijn heilige raad. Ziet de Heere de weg. Maakt de Heere de weg. En ook die mannen die moeten nou juist. Die nemen het initiatief door de Heere daartoe aangespoord, door de Heere daartoe aangedreven. Maar je zou ook zeggen, het ging voor die mannen toch iets makkelijker. Die hadden wat meer in het brede leven gestaan dan die mannetjes in Jeruzalem. Ja, maar de beste mannen. Van God geleerde mannen. Maar ja, de Heere die houdt overal rekening mee, dat zie je hier weer, hè. De Heer zegt, nou, jou moet ik daar hebben. En jou moet ik daar hebben. En jou moet ik daar hebben. En dat geeft allemaal niks. Ieder op zijn eigen plekje. Mijn oom Jan, die zat in de trein en die kreeg een heel twist gesprek met een zeer ontwikkelde Rooms-Katholieke kapelaan of zo. En toen kwamen ze natuurlijk over Maria te praten en over dat Maria niet heilig was in die zin, maar een begenadigde. En toen zei die man, die zei, ja, eerwaarde, maar er staat toch in de grondtekst dat en dat en dat. Nou ja, ome Jan, dat was een van God geleerde man. En die had wat praktische theologie gestudeerd misschien. Net als ik, of hoe moet ik het zeggen. Maar ik bedoel, hij wist niet wat hij zeggen moest. En toen zat er nog een meneer in de trein. En die zei, mag ik ook even het woord? Ja. Ja, natuurlijk, dat is goed. En die man zegt, ja, het spijt me, eerwaarde, maar u zegt dat. Maar het staat er niet. U gebruikt een handschrift waarvan u heel goed weet dat het maar een uitzondering is en onder de taalgeleerden van minder belang. Toen raakte de kapelaan een beetje in de war. En ome Jan die dacht, jongen, dat loopt goed af. Maar toen stapte ze uit de trein en toen bleek het een van de professoren van Kampen te zijn, van de Theologische Hogeschool. Of het nou Brummelkamp was of een ander, maar in ieder geval, nee, die was het niet. Maar echt een kopstuk, hè. Toen zegt hij, joh Jan, want ze hadden inmiddels kennis met elkaar gemaakt, je moet je eigen gewoon houden aan de prediking van het woord in het midden der gemeente. Zulke karweitjes, zegt hij, moet je aan ons overlaten. Dat doen wij wel. Hij zegt, maar ga jij nou gewoon eenvoudig je weg. Daar heeft de Heer je voor geroepen om het evangelie te bedienen enzovoort. En laat die twistige dingen maar aan ons over. Nou, kijk, daar zie je ook weer iets in, hè, van, ja, God die maakt het zo dat hij zegt, ja, dat waren geen dominees, deze mannen. Het waren geen apostelen, het waren geen ouderlingen. Het waren gemeenteleden. Ja, gemeenteleden. Leden van het lichaam van Christus. En je zou zeggen, deze mensen die zijn als het ware van tevoren al ervoor geprepareerd. Die stappen het makkelijkst over de drempel heen. Die stappen het makkelijkst over de drempel heen. Want die hadden vroeger al een buren. Ja, die geen Jood waren of die nergens aan deden of die een of andere godsdienst huldigde enzovoort. Waar ze toch mee hebben gepraat en contact mee gehad enzovoort. En op hun werk en overal werden ze ermee geconfronteerd. En die mannen, die gaan nou spreken, en dat staat er zo opmerkelijk, die gaan spreken tot de Grieken. Ja, ze zagen geen twistige dingen aan. Over de grondtekst helemaal niet. Helemaal niet. Maar ze kunnen er zo makkelijk naar binnen stappen, want ze zijn met alles op de hoogte. Met die hele Griekse cultuur, met misschien met de Griekse schrijvers. En noem maar op. En mieten en zagen een beetje. Ze hebben aansluiting. Ja, tenminste aansluiting wat het menselijke betreft. Niet wat het geestelijke betreft. En wat doen ze dan? Dan staat er, ze verkondigden de Heer Jezus. Wat eenvoudig, hè? Wat eenvoudig. Ja, want die verlichte, bekeerde buitenlandse Joden, dat waren tegelijk de mensen die in alle eenvoudigheid de Heer Jezus verkondigden. De samenvatting van het Heilige Evangelie. Dat is iets om stil van te worden, om over te mogen denken. De Heer Jezus. Geeft ook vrijmoedigheid. Vrijmoedigheid om op de weg waarop de Heer ons brengt, om daarop verder te gaan. Waarom? De een zegt, ja, maar dit gaat zomaar niet. Helemaal niet goed. Christus, ja, dan moet dit, dan moet dat, dan moet zus en zo. En ze vergeten dat God zelf plaats geeft aan het evangelie. Er moet niks. Helemaal niet. En het is een gruwel als de prediking niet gedragen en gedrenkt is in Jezus Christus en die gekruisigd en opgestaan. Staat ze verkondigen de Heer Jezus, dat komt steeds meer aan de orde in de handeling, hè? Dat woordje Heere. Vroeger kwam het ook wel aan de orde, maar niet zoveel. Maar sinds de Heer Jezus is opgestaan uit de doden, kom je het steeds meer tegen, de Heer Jezus. Want hij is nou de Kyrios, dat betekent de gebieder, de heerser die boven alles is. Die gezegd heeft, mij is alle macht in de hemel en op de aarde. Ach, wat is dat verblijdend, zij verkondigen de Heer Jezus. Je kan nog een of andere godheid aanbidder. Je kan een of andere heiden, die ik weet niet hoeveel goden erop nahoudt. Die kun je natuurlijk erop gaan hakken en zeggen, jij zal bekeerd moeten worden, je zal dit nog en je zal dat nog en dit. Nee. Predik het evangelie, heeft de Heer Jezus gezegd aan alle creaturen. Daar ging het om. En toen gaan ze zomaar de Heer Jezus spreken. Dat hij de machtige is, de levende zalig maakt. Die zijn leven gegeven heeft in de dood. Dat moet je soms wel eens, hè? Eigenlijk altijd, maar ja. Wij weten het zo goed. Ik was pas van de week nog bij mijn zieke zus die zo erg ziek is. Maar ik zei, ja, het is geen tijd meer om al te lang te praten en te veel te praten, maar... Mag ik dan toch een korte samenvatting geven waar het nou op neerkomt, waar het over loopt. Dat en dat. Wij hebben gezondigd en derven de heerlijkheid God. En God heeft hem, die zaligmaker, voorgesteld tot een verzoening voor onze zonden. Denk aan die oude dominee van Leiden, ik heb het al meer gezegd, die arme man die arme gemeente waar die was, die had rijke kerk, een arme kerk, en hij preekte voor de arme kerk zondags minstens om 2 uur voor de arme wezens. De mensen die stierven, veel, vaak, jong, vanwege al het stof van die weverijen en noem maar op, TB. En... was een merkwaardige man. Dan kwam hij op bezoek bij die zieken, zette die zijn wandelstok, zette die zo tussen zijn knieën, zijn hoed erop. Hoe gaat het? Niet zo goed, dominee. Oh, niet zo goed. Wat scheelt er? Ja, dat en dat, dokter. Dan vertelde hij in 10 minuten dat wij de heerlijkheid van God derven. En dat we nou niet voldoen aan die goddelijke gerechtigheid. En voor God niet kunnen bestaan. Geloof je dat, vriend? Och, dominee, ik voel zo. Er heeft niks mee te maken wat je voelt. Geloof je dat? Ja, nee, antwoord. Het was een kerel met een kop, met een leeuwenkop. Ja, dominee, goed zo. Blijf erbij, geloof dat. Dat ging niet. Hij bad niet. Zette zijn hoed op, dat ging niet. De andere week kwam hij terug. Hoe is het nou? Achteruit, dominee. Oh, weet je nog wat we verleden week... Ja, dominee. Heb je er nog eens over nagedacht? Ja, dominee. Het is wat, hè? Ja. Nou, dan ging hij vertellen dat Jezus Christus in de wereld gekomen was om zulke ellendige zondaren die voor God niet kunnen bestaan, die de wet niet hebben vervuld, om die zalig te maken. En als hij dat in korte trekken had verteld, en vriend, geloof je dat? Och, dominee, ik voel zo van binnen. Joost, zegt hij, dat vraag ik toch niet aan je wat je voelt. Ik vraag aan je, geloof je dat? Nou, ja, ja, dat geloof ik toch. Ja, blijf daarbij. Geef het de duivel nooit gewonnen. Als je sterft, dan zeg je het maar tegen God. Ik geloof dat Jezus is de Christus, de zaligmaker. Ik geef me aan hem over. Wees me genadig. Ik zeg het nou even met mijn woorden. En dat ging niet weer. Ja, ik weet wel, zoiets kan niet leiden bij de meeste mensen, omdat wij het allemaal veel te goed weten. Maar ik vond het een prachtig verhaal, want hij kreeg zelf ook die ziekte. En toen die Die arme wevers die met kwartjes hebben ze een reisvorm betaald naar Duitsland, dat hij 6 weken kon kuren of zo. Toen kwam hij terug, toen heeft hij nog een keer gepreekt. En toen, diezelfde dag of de andere dag toen, toen zei zijn vrouw tegen hem, s'morgens of zo, ja, s'morgens, blijf jij nog maar even liggen. Je bent nog moe, geloof ik, hè? Ja, ik zou wel een kopje thee zetten en een beschuitje maken. Het was de beschuitje aan het smeren, toen keek ze naar de hoek waar die lag, en toen zat hij recht overeind in bed te zwaaien. Met een blije gezicht. En ze holde naar hem toe. En ze pakte hem om zijn nek. En hij lachte nog een keer en hij was weg. Ja. Dat is nou genade. Dat kan nou een Hagereen niet hebben. Die van de wet en de evangelie samen wil leven. Dat kan die niet. Die vol zit met condities en voorwaarden en plichten. Die weet niet wat de genade is. Maar die dat weet... Die is tot in het diepst van zijn ziel verblijd. Dat Gods welbehagen nou alleen is in de arbeid van de Zoon zijner liefde. Daar is de Heere nou tevreden mee. Daarin is hij nou totaal verheerlijkt. En nou kunnen zulke ellendige derde soorten zalig worden. Oh, dat is zeer verblijdend. Ze verkondigen de Heere Jezus. Ze hadden geen tijd zozeer om nog gouden catechismes uit hun hoofd te leren, maar dit was de catechismus. De mondelinge lering aangaande Jezus de Nazarener, een profeet. En ze hadden nu al verder gekeken. De Zoon van God, gezonden in deze wereld. En de hand des Heren was met hem. Zo. Is dat, ja, dat is erg belangrijk. Dat is het belangrijkste. Het wil niet zeggen, toen begon de hand des Heren met hen te zijn. Nee, die was met hen. Ook toen ze aan het verkondigen waren. Was de hand des Heren ook met hen. Tuurlijk, dat staat er eigenlijk ook. Waarom is dat zo belangrijk? Nou ja, anders komt er niks van terecht. Anders komt er niks van terecht. En zeggen, ja... De heilsoldaten blazen de wereld op en neer, maar er valt met al dat razen nog geen kippenhok omver. Zo gaat het dan. En zeg je, ja, mensen nog aan toe, je kan wel heel wat organiseren, maar we organiseren de zaak dood. Alles organiseren, evangelisatie en dit en dat en zus en zo, het is allemaal even uitgepland en uitgekinderd. Ja. Ik weet niet hoor, daar staat de Heer ook boven, dat kan de Heer ook allemaal gebruiken, maar hier staat de hand des Heeren, dat is mooi. Want de hand des Heeren doet krachtige daden. En de hand des Heeren is niet verkort. De hand des Heeren, dat wil zeggen, de kracht van de Heeren was erbij, de majesteit van de Heeren, hij was erin. Ja, joh, lees in de Bijbel ook wel eens uw hand. Was het dag en nacht zwaar op mij. Je leest ook wel eens van de druk van die hand. Maar het meeste, als je in het Oude Testament leest en het Nieuwe Testament leest, dan lees je van die hand des Heren die sterke, krachtige daden doet. Die hand des Heren die de ellendige vasthoudt en hem optrekt uit de drek. Die hand die daar komt waar onze harten niet kunnen komen. Onze handen niet kunnen komen. Want kijk, je mag de boodschap, mogen die mensen wel brengen, maar wie brengt hem verder? Wie steekt nou de hand uit om het hart te openen? Wie gebruikt nou dat woord als een macht? God, dat is eigenlijk alleen de Heilige Geest, de hand des Heren. Je moet kijken, nou, wat zie je nou hier? In de eerste plaats, die verstrooide. Die zijn gaan strooien. Maar niet zomaar op goed geluk, op hoop van zegen. Op Gods zegen. Voor Gods verantwoording. Ze hebben overal het woord gestrooid. En nou zitten ze bij de Grieken. Bij de heidenen. En nou de zegen. Nou de zegen. De hand des Heren was met hen. Wat zie je dan? De hand van de Vader. Niemand komt tot de Zoon, tenzij de Vader hem trekken. En niemand komt tot de Vader dan door de Zoon. Dat zit aan elkaar vast. En nou die hand van de vader, hè, dat is de hand van zijn eeuwig welbehagen. Die hand van de vader, die zo een schare die niemand tellen kan bijeenvergaderd en ze in zijn hand palmen heeft gegraveerd. En dan kijkt de vader in zijn goddelijke hand. Hé, daar ziet hij al die Grieken, die barbaren, die Hollanders, die Duitsers, die Engelsen. Dat derde soort, ja, ik vind het een prachtige uitdrukking, ik heb het meer gehoord, maar ik dacht dat ze in verband stond met slechte sigaren. Slechte sigaren, die noemen ze wel derde soort. Slechte tabak. Derde soort, die, en dan leest de vader. Die heeft hij gekend van alle eeuwigheid, met een eeuwige liefde. En er is nou die lieve zoon, en die zijn hand is er ook bij. Het welbehagen van God zal door zijn hand gelukkiglijk voortgaan, die doorboorde handen van de zoon. Die hij zo menigmaal zegenend uitstrekt over de mensenkinderen, over zijn discipelen. En nou die vadershand die zegt, mijn hand zal hoe het ook ga, hem zegenen, dag aan dag en nacht. Mijn rechterhand zal hem voorzien van moed en kracht. Er komt nog een hand aan bij, twee handen. Eén welbehagen. En daar is nou ook de hand van de Heilige Geest. Die is uitgestort op alle vlees. Die het neemt uit Christus en het toepast aan zondaar. Die het geloof werkt door de verkondiging van het Heilige Evangelie. En die het versterkt ook door dat Evangelie en het gebruik der sacramenten. Die lieve Heilige Geest waar alles van afhangt, zou je zeggen. Buiten die lieve geest zijn we zo dood en ellendig en vervloekelijk. Maar die Heilige Geest, die komt en die zegt, hier, dat is voor jou. Die Heilige Geest stopt het in je mond als je geen handen hebt. En die Heilige Geest, die zet je op de wagen als je niet lopen kunt. En die Heilige Geest, die zegt, Christus. Zie op hem, zie op hem, volk, zie op hem, hij is het. Die Heilige Geest die maakt alles indachtig. Hij troost, hij blijft bij ons. En de hand des Heren was met hem. De Heren zegende het woord van deze mensen. En een groot getal geloof. Een groot getal. Ja. Dat is wat. Niet één of twee. Maar nog veel meer. Het wordt gewoon een feest daar in Antiochië. En Antiochië, dat was Sodom. Zo stond het bekend hoor. Antiochië werd hoog geprezen vanwege zijn cultuur en zijn bouwwerken. Een mooie stad lag zo'n beetje om de Orontes, de rivier de Orontes gebouwd. Vier stadswijken, ieder met eigen muren en daaromheen nog weer een hele grote muur. Zo stad. Maar het was een zootje ergens. Het zat vol met homo's en noem maar op, weet je wel, er werd maar raak geleefd. En daarom werd het ook wel Sodom genoemd. En daar komt God. En daar is de hand des Heren. En die zegt, kom bij elkaar. Jullie zijn van mij. Ik heb je gekocht, uitverkoren, gekocht. Ik ga je nu verlossen. Zeg, ik moet een beetje om die wijze dominee denken die met 10 minuten zei, of een kwartier. Nou ga ik maar weer. Ik hoef hem niet na te doen, maar ik moet hem de klok erg hebben. Ik zie dat het kwart over elf is. En weet je wat we doen? Beleven en welzijn. Dan gaan we nog een keertje verder. Als we nu dit maar mogen onthouden, hè. Er wordt verstrooid. Maar het strooien gaat juist mede daarom door. En de Heere is erbij. Vanwege zijn eeuwig welbehagen. Toe, God geven dat we allemaal vanmorgen ook een hart onder de riem mogen krijgen. En niet wanhopen. Maar gestadig op zo'n goedheid hopen en zeggen, Heer, daar gaan we weer. Dat derde soort. Daar gaan we weer. We gaan weer eten. Als God het geeft. Het is Vaderdag, kinderen. Misschien hebben jullie nog een cadeautje. Misschien hebben jullie het vanmorgen vroeg al gegeven. En misschien hebben jullie gedacht, uit de kerk doen we het maar. Ik hoop dat het gezellig en leuk is. Maar weet je, die grote Vader in de hemel, die gaat vandaag nog door om zondaren bij elkaar te trekken rond het kruis van de Heer Jezus Christus. Amen.